Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Vrij en ik zit aan tafel met Dave Albers. Dave, het was een avond in de Eredivisie, 3 duels, 17 doelpunten. Ja, het was een leuk Eredivisieavondje.
Ja, hele goede morgen. Ja, het was gewoon genieten. Het is voor een woensdagavond in de Eredivisie zoveel goals. We gaan straks ook nog over de Premier League praten. Daar was het ook doelpuntrijk bij Manchester City.
Absoluut.
Maar genieten geweest, toch?
Ja, laten we eens beginnen. FC Utrecht wint met 5-1, mede dankzij een vrije treffer van Toornstra. En dan hebben we de wedstrijd Heerenveen-FC Twente 3-3. Slechts 1 puntje voor de ploeg van Oosting. En ja, met het oog op de derde plaats. Een belangrijke natuurlijk. Vrije goal van Saroui. Overigens binnenkort daar een mooie analyse over op VI Pro. Nou, dat is dan de uitgelezen kans, zou je zeggen, voor AZ. Om in te gaan lopen. Op bezoek bij Heracles. 5-0 nederlaag. Ik moest echt een paar keer kijken van, hè, klopt dit nou?
Ja, ze spreken wel eens over een off-day. Daar begon Martens zelf ook over. Laten we hopen dat het een off-day is. Maar een off-day voor AZ is al verliezen tegen Heracles. Maar dan met 5-0 eraf gaan. En ook hoe op het einde die goals vielen. Er werd daar rond de 16 een beetje zo'n bal half de lucht ingeschoten.
Ja.
Het leek eigenlijk helemaal nergens op. Dus ik ben benieuwd of ze dit kunnen rechtzetten van het weekend weer.
Ja, eens. Nou zijn wij op donderdag over het algemeen altijd positief gestemd, wij twee. En we willen dat gevoel toch meenemen voor deze ochtend. Laten we het dan hebben over Hoornkamp. 13 wedstrijden, 9 treffers. Hij maakt echt indruk.
Het is echt fenomenaal. Hij raakte dus de eerste wedstrijd van het seizoen geblesseerd aan zijn enkel. Vervolgens ligt hij de hele eerste seizoenshelft eruit. Speelt hij op 12 januari speelt hij pas dan zijn tweede wedstrijd van het seizoen. En nu staat hij op 9 goals, wat dus waanzinnig knap is. En wat ook de herrijzenis van Heracles eigenlijk
absoluut,
is.
Absoluut, want hij kwam terecht weer in een ploeg in nood.
Daarom, en de trainer was eruit, maar misschien lag het dan ook wel gewoon aan het feit dat hij er niet was daarvoor. Maar hij staat nu gewoon, als je naar het jaar 2024 kijkt, is het Luc de Jong met 10 doelpunten. Jis Hoornkamp van Heracles met 9 punten. En dan Brian Brobbey met 8. Dus dat is gewoon waanzinnig knap in zo'n kleine ploeg natuurlijk.
Ja, dan zullen ze zeggen weliswaar 2 penalties tegen AZ, maar toch met overtuiging waarmee die eigenlijk ogenschijnlijk nonchalant allebei die strafschoppen gewoon benut.
Ja, dat is gewoon echt het vertrouwen van een spits, weet je wel. Hij gaat nu achter zo'n bal staan en hij denkt ook maar geen milliseconde van ik ga missen. Dus dat is wel mooi om te zien. En dit is ook wel zo'n half seizoen voor zo'n jongen. Dat gaat natuurlijk ook enorm opvallen bij scouts, weet je wel. Ik kan me herinneren dat Collins John ooit, geloof ik, voor Twente in zo'n half seizoen ineens heel veel begon te scoren. En die was naar Fulham, weet je wel. Dus het kan voor zo'n jongen ook de uitgelezen mogelijkheid zijn. Er werd altijd wel gesproken van die heeft veel potentie. Is er nog niet op deze manier uitgekomen. Maar misschien kan dit dan voor hem het moment zijn om ook na dit seizoen een stap te maken. Je zou eigenlijk gek zijn als je dat niet gaat doen.
Ja, absoluut. Het was in ieder geval een mooie voetbalavond in de Eredivisie. Vanavond ook weer de nodige wedstrijden. En op vrijdag op VI Pro maken we een extra aflevering van het rondje Eredivisie. Nou, daar is genoeg in te bespreken. Dan gaan wij even naar het meest gelezen item op VI.nl. Dat is in dit geval een doelpunt van Dusan Tadic. Fenerbahçe wint met 4-2 van Demirspor. Nou hebben we natuurlijk vaker doelpunten van grote afstanden zien maken. Maar ik vond de manier, weet je, het was een lastige bal die onder controle moest hebben. En dan toch ja, zo overtuigend binnenschieten.
Ja, hij verovert eigenlijk de bal net iets over de middenlijn. Ja, en dan komt hij ook nog inderdaad half met een stuit. En dan heeft hij toch zo'n enorme rust erin op het moment dat hij hem trapt. En dan knalt hij hem in één keer over die keeper heen. Dus het is, ja, ik denk dat toch ook wel een hoop Ajax-fans dan zitten te kijken van, die jongen hadden we toch nog wel erg goed kunnen gebruiken in dit rampseizoen. Want hij doet het daar gewoon erg goed. Knalt nu die bal echt schitterend binnen.
Want ook daar weer een connectie met het publiek, hè?
Ja, je zag iedereen. Maar je merkt ook heel erg, zeg maar, die ploeggenoten, dat die hem heel erg hoog hebben zitten. En hoe de manier van juichen kun je dat vaak wel aan zien. En dat was nu ook wel het geval. Dus dat contrast, zeg maar, van die oude Vos die het daar nog zo ontzettend goed doet. En dat Ajax, waar het zo'n gigantische puinhoop is, waar het iedere week steeds gekker lijkt te worden. Ja, dat is wel schijnend.
Ja, overigens, al het nieuws rondom Ajax. Ja, ik ga naar VE Pro en je bent van alles op de hoogte. Maar inderdaad, Tadic, connectie met het publiek. Weer belangrijk met doelpunten, zijn ploeggenoten. Ja, het is wel bijzonder dat, een speler op die leeftijd nog zo belangrijk is. Maar ook zo bepalend is als je kijkt naar sfeer in een stadion. Maar ook sfeer in een spelersgroep. Ja. Echt wel bijzonder.
Ik sprak laatst toevallig Dico Koppers nog even over hem. Dat is voormalig back van Ajax en Twente. En die heeft inderdaad bij Twente bij hem gespeeld. En die zei van over die mentaliteit van die gast dat het wel zo bijzonder was. Zeg maar, dat hij miste geen wedstrijd of geen training dat seizoen. En toen had hij op een gegeven moment pijn aan zijn knie. Dat de fysio wel zei van doe rustig aan. En vervolgens hoe die mindset van Tadic was. Die zat vervolgens in de gym. Die zat zijn pijn te verbijten. En die zat extra oefeningen te doen. Van ik moet die knie sterker maken. Zeg maar ik moet geen rust nemen. Mijn knie is blijkbaar te zwak. Dus dat is een hele andere denkwijze. En dat zegt wel veel over hoe die Tadic in elkaar steekt. En ja, dat is soort van wel besmettelijk in zo'n spelersgroep ook. Als je zo iemand erbij hebt lopen.
Het is bijna de mentaliteit van de individuele sporten. Want er werd in het verleden wel vaak gezegd dat voetballers het makkelijker hebben. Ten opzichte van bijvoorbeeld wielrenners. Die veel meer die pijngrens zouden opzoeken. Maar als je nou kijkt hoe een individuele sporter vaak zijn sport dus benadert. Nou, bijvoorbeeld een wielrenner. Ja, dan heeft hij misschien wel echt zo'n mindset. Ja, een individuele sporter.
En dan moeten er een paar in zo'n groep zitten. En die trekken de rest dan mee. En dat had Tadic altijd heel erg bij Ajax. En nu bij Fenerbahçe knalt hij ook nog werelddoelpunt binnen.
Ja, precies. Dan gaan we nu naar het meest gelezen item op VE Pro. Column van Suleiman Öztürk. En het gaat eigenlijk over Rodri. De enige speler die Guardiola niet kan missen. Wat ik interessant aan zijn column vond, is dat je eigenlijk, en dat is ook wel gelijk mooi om te zien, richting de wedstrijd tegen Aston Villa. Guardiola, als hij zou moeten kiezen, dat in heel seizoen van de drie toppers, dus Haaland, De Bruyne en Rodri, als hij er maar één op zou kunnen stellen, dus dat hij één iemand heeft die het hele jaar heeft, voor wie die zou kiezen. Dus eigenlijk voor de doelpunten, voor de creativiteit of voor de stabiliteit in het elftal, de tempo bepaler, de motor van het elftal. Nou, dan was Sully wel redelijk overtuigd dat hij voor Rodri zou kiezen. Maar ik vind het wel bijzonder, inderdaad, als je erover na gaat denken. En zeker als je dan ook de statistieken erbij pakt, dat ze meer doelpunten maken met Rodri. Dus de rust in het elftal, waardoor eigenlijk de creatieve jongens hun gang kunnen gaan. Maar ook de rust in het spel en de eenvoud in het spel. Ik vind het echt wel bijzonder om te zien hoe hij speelt. Blijft vaak onderbelicht. Maar ik denk dat Sully wel een punt heeft.
Sowieso met De Bruyne hebben we het al kunnen zien. Die is natuurlijk vrij regelmatig geblesseerd. En dat hebben ze wel aardig weten op te vangen. Die hebben natuurlijk met jongens als Foden en dat soort gasten, met Grealish, in ieder geval genoeg creativiteit om dat aspect op te vullen. Maar ik snap wel wat Sully daarin zegt. Het lijkt, hij omschrijft het ook als een soort wervelwind, die Premier League. En dat die Rodri, als hij de bal krijgt, dat er een soort van rust in dat hele stadion valt. Ja. En dat het gewoon, die lijkt gewoon meer tijd te hebben dan de rest. Maar die is zo cool. En dat is wel waanzinnig om te zien. En gisteren ook tegen Aston Villa. Hij schiet de 1-0 binnen. Maar hij maakt op een gegeven moment ook nog een dribbel waar een goal uitkomt. Maar dan is hij zo gigantisch groot, zo gigantisch sterk en dan zo lichtvoetig. Ja, ik voetbal zelf ook. Ja, dan weet je hoe moeilijk het is om soms weg te draaien. Maar hij heeft ondanks dat grote lichaam nog zoveel finesse in die voeten ook zitten. En dat is wel waanzinnig om te zien.
Ja, en het is ook knap om steeds de eenvoud van het spel te bewaken, laat maar zeggen. Want als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Wiever, die wordt bij Feyenoord wordt die Sergio genoemd, met een verwijzing naar Busquets. Kon natuurlijk ook vanuit de eenvoud heel goed voetballen, altijd zuiver in zijn passing. Maar dat 90 minuten lang, dus continu de juiste oplossing op de juiste plek staan, niet de moeilijke bal willen spelen, maar gewoon het tempo blijven bepalen. Dat is echt wel, want je had het net over de mindset van Tadic, maar dat is ook echt een mindset.
Ja, dat vergt heel veel concentratie om dat te blijven doen, bedoel je? Omdat gewoon continu die makkelijke keuzes te blijven maken. Ja, Sully omschreef het als hij heeft de geheime informatie, zeg maar, van de trainer heeft hij in zijn handen. En als hij die niet heeft, dan lijkt dat wat dat betreft stuurloos is bij Manchester City een beetje een groot woord. Maar dan loopt dat minder vanzelf en dan loopt het allemaal een stuk minder. Dus mooie column van Sully. Die heeft daar weer een paar metaforen en zinnen in zitten zoals alleen hij dat kan. Dus dat is zeker het lezen waard.
Absoluut. Pakken we de wedstrijd tegen Aston Villa daar even bij. 4-1 voor City. 3 doelpunten van Foden. Eentje van Rodri. Om toch weer even terug te komen op dat Haaland, De Bruyne, Rodri verhaal. De doelpunten neemt hij, want Haaland en De Bruyne speelden niet mee. Het doelpunt neemt hij over van Haaland. De genialiteit bij die paas op Foden. Dat was eigenlijk de genialiteit die De Bruyne zou hebben. En verder ook de eenvoud in het spel.
Ja, ik vond Phil Foden eigenlijk echt waanzinnig. Ik ben enorm fan van hem. Als je het hebt over lichtvoetigheid en ergens kunnen wegdraaien, echt op de millimeter, dan beheerst hij dat echt. Hij schiet op een gegeven moment nog een bal gewoon in de bovenhoek. Hij schiet nog een vrije trap binnen en nog een derde. Maar dat is ook zo'n waanzinnige speler. Echt die gewoon, misschien een beetje overdreven, maar hoort ook wel een beetje tot in ieder geval top 20 gewoon beste spelers, toch? Hij is echt wel achterlijk goed dit seizoen.
Ik vind de combinatie ook, normaal creatieve spelers hebben kunnen oorsprong een beetje lui zijn. Maar dat heeft hij allerminst. Want als je nou die laatste pak, hoe die dan ook die bal verovert en vervolgens die bal inschiet. Het gedrag is ook gewoon heel goed bij hem. In die zin dat hij gewoon super gretig is, fel is, ook hard werkt voor de ploeg. En daarnaast gewoon zijn creativiteit toont.
Ja, het is een beetje de gedachte die mensen ook wel eens bij bijvoorbeeld, die speelt al een stuk minder dit seizoen, hoor, maar bij Anthony hebben van Manchester United. Zo van, dat is een beetje frivole speler. Maar ja. Die is, vind ik het ook altijd heel opvallend dat hij wel supersnel omschakelt en daarin wel heel erg zijn meters maakt. En dat is inderdaad bij die Foden wel exact hetzelfde, ja.
Ja, we hebben in ieder geval beide genoten van de wedstrijd. Manchester City, Aston Villa. Dan gaan we naar het laatste onderdeel. Want vandaag op YouTube en vandaag op de podcastkanalen aflevering 2 van Dave en Drenthe. Jullie zijn op bezoek geweest bij Foppedaan. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad.
Ja.
Maar de serie is nog niet afgelopen. Wat gaan we nog meer krijgen?
We gaan nog heel veel meer krijgen. We gaan nog een aflevering hebben met, ik noemde hem net toevallig in het rijtje met Jis Hoornkamp. Over die dan vervolgens een geweldige transfer heeft gemaakt door een goed half jaar. Dat is Collins John, die is hier te gast geweest. Diego Biseswar is te gast geweest. Lorenzo Davids is nog te gast geweest. We krijgen nog een aflevering waarin we de gekke avonturen van Drenthe in Rusland bespreken. Maar deze aflevering met Foppe de Haan, die is dus nu openbaar. Hij stond al op VE Pro, maar nu kunnen mensen hem op Spotify gaan beluisteren. Hij komt ook vanmiddag op YouTube om 12 uur. Maar ja, het was gewoon van begin tot eind aandoenlijk. We hebben het over Foppe de Haan, die is inmiddels gewoon 80 jaar. Die was bij dat EK 2007.
Zeer helder van geest.
Zeer helder van geest en fit gewoon.
Ja.
Hij loopt ook nog, vertelt hij in die podcast, nog ongeveer 3 uur per dag rond bij Heerenveen om een beetje zijn informatie of zijn kennis door te geven aan de jonge generatie. Dus dat zegt wel genoeg over hoe die man in elkaar steekt en hoe gek die van voetbal is. Hij zei zelf, ik ben niet voetbalverslaafd. Maar ja, daar kunnen andere doktoren anders naar kijken. Die zijn wel redelijk voetbalverslaafd. Maar ze bespreken onder meer ook hoe het vervolgens in die carrière van Drenthe ging. Dat het bergafwaarts ging. Hoe hij daarna heeft gekeken. En Foppe zegt ook de potentie van Drenthe. Die in 2007 als linksback eigenlijk zou spelen dat toernooi. Maar door een blessure van Aissati schoof hij uiteindelijk naar het naar het middenveld, maar Foppe de Haan heeft altijd zoiets gehad. Als die jongen zich gewoon echt op die linksbackpositie had geconcentreerd, dan had hij gewoon 10 jaar in het Nederlands elftal gespeeld. Dan hadden we het misschien veel minder over Daley Blind gehad, maar dan had Drenthe daar jaren kunnen spelen. Maar dat is allemaal achteraf.
Ja, precies. En als we naar de aflevering 3 kijken, waar kunnen de mensen alvast naar uitkijken?
Aflevering 3 wordt Collins John.
En wat is daar het meest bijzonder aan, vind jij?
Collins John, dat is natuurlijk wel heel interessant. Die heeft sowieso heel vroeg die transfer naar de Premier League gemaakt. Scoorde daar ook 20 goals. Maakte 20 goals voor Fulham, heel erg jong. En die kan heel mooi terugblikken op wat dat eigenlijk met je doet als je ineens zo'n ster wordt en ineens zo omhoog schiet. En bij hem is het allemaal compleet anders gelopen uiteindelijk. Want hij heeft zelfs op een gegeven moment nog een tumor gehad. Daar kon hij heel krachtig over vertellen. Dat was in zijn tijd in Amerika, in Chicago. En uiteindelijk heeft hij ook nog echt de wildste avonturen gehad. Van Iran tot de meest gekke landen. En er zat nu wel een man die daar heel mooi over kon vertellen. Over wat het met je doet. Vroeg het podium op en dan vervolgens dat het allemaal niet wordt wat iedereen en misschien jij er ook van verwacht. Wat doet dat mentaal met je? En daar was Drenthe natuurlijk ook een geweldige gesprekspartner in. Want die kan zich daar als geen ander in herkennen.
Nou, dat is een bijzondere gast, bijzondere uitzending. En ook, ik heb er echt ademloos naar gekeken en geluisterd. Dus iets moois om naar uit te kijken. Dave, wil ik jou bedanken voor deze ZSM en tot ZSM.
Tot ZSM.